Ben je op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? Dan moet je zeker blijven luisteren, want deze podcast is er voor jou om deze periode in jullie leven ietsjes aangenamer te maken. Welkom bij de eerste aflevering van de podcastserie Binnen met je baby, aflevering 1, Man, Man, Man op de NICU. De plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. En ik ben Mathilde Keij en ik vind het ontzettend leuk dat je luistert. In het dagelijks leven ben ik zangpedagoog en sinds 2 jaar trotse moeder van onze zoon Chavi. Het idee om deze podcast te maken is geboren toen ik met mijn kindje 5 maanden op de NICU-afdeling zat. En je herkent het vast wel. De dagen vliegen voorbij, je ziet nauwelijks vrienden of familie en je bent overgeleverd aan de grillen van het ziekenhuisleven. Zelf had ik toen graag iemand willen spreken die ervaring had met deze periode. Iemand die mij misschien wat lichtpuntjes kon geven. Daarom hoop ik met deze podcast verschillende vaders of moeders te spreken, zodat je je misschien kunt identificeren en wellicht inspiratie krijgt om dingen net iets anders te doen. Want zoals Maya Angelou, de Amerikaanse schrijfster en mentor van Oprah Winfrey ooit zei, je doet altijd je best. Tot je beter weet, dan doe je het beter. In deze podcast probeer ik in een interview antwoord te krijgen op de volgende vragen. Dan heb je een idee wat je een beetje kunt verwachten. Nou, men zal bijvoorbeeld vertellen over de zwangerschap en hoe hij of zij de bevalling heeft ervaren. En waarom ze op de NICU terecht zijn gekomen. En vonden ze het dan lastig om contact te maken met het kindje? En is er leven na het ziekenhuisleven? En hoe ziet dat er dan uit? De tip van ouder tot ouder. En we gaan het natuurlijk hebben over je favoriete nummer voor je kindje. En deze is te beluisteren in de speciale Binding met je baby Spotify afspeellijst. Nou, heb je zelf nog vragen of heb je je eigen verhaal wat je wilt delen? Dan kun je in de show notes mijn e-mailadres vinden. En ik zal het nu nog maar eventjes noemen. Dat is mjkei, kei is K-E-I-J, @gmail.com. Of je kunt natuurlijk ook even kijken op mathildemusic.nl. Daar vind je ook al mijn gegevens. En nu hoor ik je denken. Een NICU? Wat is dat? Oké, goed. Ik heb het ook even moeten googlen, ondanks dat we heel lang op die afdeling hebben gezeten. En Google zegt, een NICU is de afkorting voor de Neonatale Intensive Care Unit. En op de NICU worden baby's opgenomen die zijn geboren vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken. Of baby's die ernstig ziek zijn of ernstige aangeboren afwijking hebben. Nou, Chavi werd à terme geboren en van een à terme bevalling is sprake als je bevalt tussen 37 en 42 weken. Nou, Chavi werd met 37 weken geboren. Niks aan het handje, zou je zeggen. Maar Chavi had een hele moeilijke start. En hierover gaan we praten met, jawel, de vader. Want deze eerste aflevering heet niet voor niets Man, Man, Man op de NICU. Dus schatje, stel je maar eens even voor. Wie ben je? Hoe oud ben je? En kun je vooral een beetje de kant van de man belichten in zo'n hele NICU-situatie. Nou, helemaal mond vol, maar begin maar eerst met het voorstellen.
Ja, ik ben de vader van Chavi, inmiddels 42 jaar oud. Ik was toen nog geen 40 toen ik eigenlijk op de NICU belandde met Chavi en met jou natuurlijk.
Ja. Wel een beetje gek, hè? Zo, Oké, even voor de luisteraars. Wij zitten nu op de bank. Het is coronatijd. Die kleine ligt boven te slapen. En ik probeer mijn partner allemaal persoonlijke vragen af te vuren. Dus nou, wellicht wordt het wel lachen. hè, vader?
Ja, misschien ook niet.
Misschien wordt het al keihard janken nu. Oké, nou, zoals je hoort, gaan we 7 vragen behandelen. En we beginnen makkelijk, want hoe heb jij de zwangerschap ervaren?
Jongen, hoe lang gaat deze podcast duren? 7 vragen, dan... Nou ja, het is coronatijd, dus iedereen die luistert, die heeft alle tijd om te luisteren.
We hebben tot 1 juni, toch?
We hebben tijd zat in ieder geval. Zwangerschap, ja, dat was al iets op zich natuurlijk. Alleen al het zwanger zijn, dat was natuurlijk een verrassing.
Ja, ja zeker. Dat was niet gepland. We hadden andere plannen.
We hadden hele andere plannen. We dachten eigenlijk dat we helemaal geen ouders konden worden.
Nee. Klopt.
Dus het was, meer dan welkom.
Ja, zeker. Ja, wel grappig eigenlijk. Want ik moest heel erg huilen toen ik zwanger was. En jij dacht...
Waarom huil je nou weer? Ben je weer niet zwanger?
Maar alsof ik echt wekelijks een test zou doen, dat is echt niet aan de orde. Ik dacht, ik heb buikpijn, voel me niet zo lekker. En ik had nog een test liggen, dus, en toen bleek het dat ik zwanger was. Maar wel, zoals ik zei, we hadden hele andere plannen. We wilden namelijk een carré-boerderij kopen en een bed and breakfast beginnen. En ja, we wilden ons leven heel anders inrichten dan... dan een plan om ouders te worden in dit leven.
Eigenlijk wilden we een aflevering van Ik Vertrek naspelen. Maar dat werd hem dus niet. Terwijl we eigenlijk hier de boel al hadden verkocht. Dus we moesten ook nog eens op zoek naar een ander huis.
Ja. Vond je mij lastig als zwangere?
Nee, ik was gewoon weg. dat viel wel helemaal mee. Dat was wel gewoon een bijzondere tijd. Ja, je weet niet wat je daarvan moet verwachten eigenlijk.
Heb je een tip voor vaders to be? Zeg maar, als je vrouw zwanger is, ja.
Nee.
Nou ja.
Leven en laten leven, gewoon lekker... gewoon van genieten. Het is een bijzondere tijd.
Ja, het is echt een bijzondere tijd. Het is echt gewoon de tijd dat je niet meer met z'n... de enige tijd dat je nog met z'n tweeën bent.
Nou, misschien 1 tip als je van eten houdt. Dan lees je in wat een zwangere vrouw wel en niet mag eten. En wat ze gaat missen en wat jij heel graag eet. Kijk of je daar toch iets leuks van kan maken.
Ja, ik vond het wel leuk om naar een restaurant te gaan en dan... dat je alcoholvrije drankjes bij het eten kreeg. Die mooi bij het gerecht paste. Dat was wel echt superleuk om...
En superhandig. Want dan kun je als man kun je gewoon doordrinken. En word je altijd naar huis gebracht. Je hebt altijd een bob bij je. Dus dat scheelt.
Goed, genoeg over dit onderwerp. Oké, volgende vraag. Hoe heb je de bevalling ervaren?
Ja, de bevalling was natuurlijk een avontuur op zich. We hadden ons hier al helemaal voorbereid op een thuisbevalling in een huiselijke omgeving, in sfeervols te creëren. En dan beland je toch ineens in het ziekenhuis. Met een week of 35 al wel duidelijk werd dat het toch een ziekenhuisbevalling werd.
Ja, en dat kwam omdat ik zwangerschapsvergiftiging aan het ontwikkelen was. Dus ik was nog niet super ziek, maar ik was wel echt heel moe. En nou ja, zoals we net al zeiden, we hadden andere plannen. Ons huis was verkocht, dus wij waren midden in een verbouwing van het nieuwe huis. En heel vaak verhuizen voordat we in ons echte huis konden komen. Dus het was best wel een drukke periode. Dus ik dacht, ik ben moe van al die verhuizingen en verbouwing. Maar dat bleek dus de ontwikkeling van die zwangerschapsvergiftiging te zijn. Dus gelukkig waren we er op tijd bij. Want ik kon nog met mijn volle verstand de bevalling gaan doen. Ja.
Ja, het was gewoon een hele drukke periode. Ik was ook alleen op het werk, eigenlijk. Ik had dan alleen één stagiair die me kon helpen. Ik werkte destijds bij een autodealer. En, ja, ik zou wel een nieuwe collega krijgen, maar die zou eigenlijk beginnen als, nou ja, Chavi geboren zou worden. Maar dat zou dan 3 weken later zijn. Of eigenlijk zou die inderdaad beginnen. Nou ja, als eigenlijk, ik zou hem 2 weken kunnen inwerken of zo. Maar dat werd dus ook een ander verhaal.
Ja.
Ja, dus het was eigenlijk al 2 weken lang ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En een hoop gedoe, niks rustige, nee. Sfeervolle thuisbevalling.
Nee, en ik dacht, nou ja, dan gaan we even bevallen. En ik had een badbevalling en een super doula ingehuurd om ons er doorheen te coachen. Een badbevalling dus. En, ja, en ik dacht, nou, dit doen we even. En dan kunnen we eindelijk naar huis. En dan kunnen we eindelijk een beetje thuis zijn en zo.
Ja, ik had ook inderdaad vakantieuren genoeg gespaard om 3-4 weken thuis te kunnen zijn. En lekker met die kleine bezig te zijn. En dat verandert dan plotsklaps helemaal. De hele bevalling was eigenlijk prima en rustig verlopen. Tenminste, ik dacht eigenlijk die dag zelf nog dat het wel zou loslopen. Dus ik had helemaal niks meegenomen verder eigenlijk. Qua kleren voor mezelf of wat dan ook.
Oh, dus dat is misschien wel een tip voor, ja. Voor jonge vader. Ja,
precies, leg niet alleen de noodtas klaar voor moeders. Maar doe dat ook voor jezelf. Want ja, er kan dus blijkbaar van alles gebeuren op zo'n dag wat je niet verwacht. En, ik was van plan nog. Ik ging 's morgens naar het ziekenhuis, want jij lag er al.
Ja.
En ik dacht, nou, ik ga straks nog even rustig broodjes halen. Max Verstappen, die had nog zijn Grand Prix. Dus die had ik dan wel meegenomen, de iPad. Ik het zal allemaal nog wel even duren. Maar nee, ik kon nog net meekrijgen dat Max Verstappen had gewonnen. En daarover later denk ik nog even meer. Maar ja, toen begon dat allemaal. En, nou ja, we hadden een doula. Ik denk voor de meeste vrouwen die meeluisteren weten misschien wel wat een doula is. Het is een soort bevalcoach. Er komt nog iemand bij die... Dat is ook misschien een hele goede tip voor mannen eigenlijk. Mm. Als je vrouw vraagt om een doula, regel dat gewoon.
Yeah.
Want dat is gewoon wel extra... Hè, het is iemand met ervaring, maar iemand die... Niet puur bezig is met de bevalling. Siri bemoeit zich hier ook overal mee ondertussen.
We worden afgeluisterd.
maar dat is zeker iets om mee te nemen. Want zij bemoeit zich echt met jouw vrouw. Met haar welzijn, zeg
ja,
maar.
Ja, ze bewaakt en, echt de grenzen ja. Van onze wensen. Maar toch in een medische omgeving. Dus we hadden. Ik had zeg maar het beste van beide werelden. En ik had mijn droombevalling. Voor zover dat in een dromerige setting kan zijn. Het doet pijn, jongen. En ik had meteen de allereerste hulp wanneer het nodig was. En even voor de duidelijkheid. We waren dus in het ziekenhuis omdat ik dus een beginnende zwangerschapsvergiftiging had. En er was niks mis met mijn kind eigenlijk.
Nee.
Dat was, er was niks aan het handje.
Alle echo's, alle hartfilmpjes. Alle metingen ook tijdens de bevalling. Die waren gewoon zoals het moet zijn. Er was ook geen... Ja, heel af en toe werd door die badbevalling wel even het contact verloren. Maar dat... Ja, dat was meteen weer goed eigenlijk als het, Als het echt gecontroleerd moest worden.
En het contact verloren, dat kwam dus omdat ik dan zo'n band om mijn buik had. En waardoor we de hartslag konden volgen. Nou, en als ik dan aan het persen was, of er was een wee, soms verloren we even contact. Maar dan, nou ja, een beetje multitasken tijdens je bevalling. Je bent aan het persen en als je klaar bent, leg je die band weer goed op je buik. En er was weer contact. Dus er was eigenlijk geen reden dat Tjavi het moeilijk had of zo tijdens de bevalling.
Nee, eigenlijk is zo'n bevalling best wel een mooi iets. Het is heel dicht. Je komt heel dicht tot elkaar, denk ik. Er komt echt iets nieuws. Echt nieuw leven komt eraan. Dus dat is gewoon, staat zo dicht bij het begin van alles. Een soort oerknal. Nee, dat wil je dat ook weer niet weten, die oerknal. Maar dat. Maar dat is wel echt iets bijzonders, zeker als het de eerste is. Ja, ik ben al wel 40, maar over de 40, maar het is nog steeds de eerste. Dus dat is sowieso bijzonder. Je weet sowieso niet wat er gaat komen.
Nee.
Ja. En dan ineens is het er.
Ja.
En is het er eigenlijk ook niet. Het was... Hij was er helemaal niet eigenlijk. En dan ben je blij dat je in het ziekenhuis bent. En dan komen er overal verpleegkundigen en artsen tevoorschijn. En dan weet je eigenlijk dat het eigenlijk niet goed is. Maar...
Nee.
Ja. Dan sta je wel echt tussen twee werelden. Aan de ene kant je vriendin die net bevallen is. En nog helemaal vol zit met... endorfine en allerlei andere stoffen. Dus die is eigenlijk een beetje van de wereld. En aan de andere kant zie je dat er ingegrepen wordt. En je ziet je kindje wat het dan niet doet. Volkomen grijs, blauw is. En, ja, je weet dat het niet goed is. En dan ben je blij dat je in het ziekenhuis bent en dat er ingegrepen kan worden. En, nou ja, iedereen was er snel bij. Je ziet dan dat mensen gewoon echt goed getraind zijn. En weten wat ze moeten doen. En dat daar, dan ben je blij dat die mensen dan op dat moment gewoon handelen. Ja, op wat ze geleerd hebben. En dat daar geen emoties bij komen kijken.
Ja. Ja. Ja, en even voor de... Ja, voor de kant van de vrouw eigenlijk, voor de beeldvorming. En je hebt wel eens een bevalling gezien en je weet hoe een kindje eruit ziet. En ik had eigenlijk toen, eigenlijk niet echt door dat het zo slecht ging. Omdat, zoals Jan Rij zei, dat hij blauw en grijs was. Dat zag ik eigenlijk later pas. Oh, dat is ook een tip. Dat je wel foto's of video's moet maken tijdens een bevalling, want dan kun je het altijd even terugkijken. En ja, toen ik het later terugzag, toen zag ik pas hoe mis het eigenlijk was. En dat had ik eigenlijk na de geboorte van Tjavi niet door. Dus toen Tjavi geboren werd, toen was het dus echt pas helemaal mis. En ik had tijdens mijn zwangerschapscursus geleerd van... Nou, mensen gaan de vrouw pas feliciteren als de placenta eruit is. Dus ik dacht, nou... Oké, het zal wel. Ik ga wel eerst op me focussen op die placenta. En het duurt nog wel even. En dan word ik gefeliciteerd. Maar dat kwam dus niet. Dus dames, leg je niet te veel vast op die woorden of zo. Of dat je dat nog gaat verwachten. Of verwacht gewoon helemaal niks.
Nou ja, dat blijft er gewoon open in staan. Ik denk, en als man komen dan denk ik echt... Echt je man zijn naar boven. Dat is dan dat je rustig blijft. En ja, misschien niet laat merken dat het mis is. En je zweeft tussen twee werelden in, wat ik net al zei. Je probeert gewoon rustig te blijven. En ondertussen krijg je het koud, want je komt net ook uit dat bad. Hè? Want je hebt het kindje meegeholpen ter wereld brengen. En dan sta je daar een beetje half met één, letterlijk met één voet in het bad en de andere voet uit het bad te kijken wat er gebeurt. En dan, ja, je weet dat het niet goed is en je probeert toch rustig te blijven om toch die bevalling van Mathilde goed te laten verlopen verder. En dat die zich kan concentreren op de placenta en op het zijn gewoon. Ja, en dan...
Zou het ook niet een idee zijn als er ook een soort mannelijke doula ook...
Nee joh.
Nee?
Dat is niet nodig.
Nee? Is dat niet nodig?
Nee. Dat moet ook nog niet, anders komen er veel te veel
Ja, maar omdat mensen. Alles zo op de vrouw gericht is. En,
ja, maar
en
dat wat is ook goed. Dat is ook belang. Dat is het belangrijkste op dat moment. Verder moet je gewoon rustig blijven en handelen wanneer het nodig is, denk ik.
Ja.
Tenminste, ja. Als dat in je aard zit. Ik kan me ook voorstellen dat je de kamer uitvlucht.
Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
Maar dan zal ik één tip geven. Probeer dat gewoon niet te doen.
Nee.
Probeer het al echt mee te maken en te zien wat er gebeurt. En te luisteren wat er gebeurt. En heb vertrouwen in de mensen die het gaan regelen. Zij zijn ervoor opgeleid en zij... Ja, je moet het gewoon uit handen geven en blijven kijken.
En hoe zijn wij dan op de NICU terechtgekomen?
Nou ja, uiteindelijk... En dat heb ik achteraf pas gelezen. En jij hebt dat helemaal niet gelezen. Of misschien wel, maar hij is dus gereanimeerd. Extra zuurstof... hartmassage, alles erop en eraan. En uiteindelijk deed hij het wel, deed hij het niet, deed hij het wel, deed hij het niet. En wel zuurstof, geen extra zuurstof. Nou, toen leek hij epileptische aanvallen te krijgen, maar daar werd ook weer aan getwijfeld. Dus er werd wel gedacht aan een zuurstoftekort, maar dat was niet 100% zeker. Nou, hij heeft nog eventjes bij jou kunnen liggen. En toen, gelukkig wel. En toen ging hij naar, eigenlijk de een verdieping hoger. Ook een soort intensive care unit voor baby's. Daar werd hij verzorgd. En uiteindelijk om, het speelde zich eigenlijk allemaal van 's morgens vroeg tot 's avonds laat af. Om 7:30 werd Chavi geboren. En, in de avond. En om tussen 11 en 12 werd er besloten om het WKZ in te schakelen. Wilhelmina Kinderziekenhuis. Nou, de naam zegt het al, gespecialiseerd natuurlijk in kinderen. Het is onwerkelijk op dat moment. Je pasgeboren zoon, die ligt aan allerlei lijntjes, infuusjes, piepjes. Ik denk dat iedereen inmiddels een beetje weet hoe een intensive care eruit ziet. En dan voor babytjes. Ja, en dan wordt hij gehaald met de ambulance. Komt er een arts mee vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Met een enorme couveuse, een transportcouveuse. Ja, en dan moet je het weer uit handen geven. Gelukkig was het maar op een paar minuten.
Mm-hmm.
Dus toen werd hij om een uur of 12 werd hij getransporteerd van het Diaconessenhuis naar het WKZ. En wij hup in de auto erachteraan. Althans, dat dachten we. Mooi niet dus.
Nee.
Want terwijl beneden stond de auto in te laden, kwam de verpleegkundige naar beneden gerend dat jij niet mee mocht.
Nee.
aangezien je een medische indicatie had en dat je ook met een ambulance moest. Nou, dat is misschien nog een tip. Check je verzekering of dat gedekt wordt, want dat viel dus blijkbaar gewoon onder het eigen risico. Het was zo'n duur taxiritje, dat denk ik nog nooit gehad.
Het kost iets van €250 of zo, of kleine 300 in ieder geval.
Voor 10 minuten.
Ja.
En eigenlijk voor niks. Want we...
Nee.
Ja, met jou was er verder niks aan de hand.
Nee, ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar nee, er was gewoon niks aan de hand.
Nee.
Gelukkig maar.
Ja, en dan ben je op de NICU vanwege dat zij denken dat hij een zuurstoftekort heeft gehad. Ja, en dan begint het eigenlijk allemaal. Wordt het eigenlijk nog erger dan dat het, was?
Even voor de beeldvorming.
Ik heb geen corona overigens.
Nee.
Wel een kriebel.
Chavi werd op 1 oktober geboren. Nou, toen heeft hij dus op de NICU gelegen. Ik denk een week. En daarna nog 3 weken. Dus eigenlijk na de geboorte konden we pas 2 november naar huis, weet ik nog. Dat was de eerste keer.
De eerste keer naar huis, ja.
Ja, de eerste keer naar huis. En om er een beetje snel doorheen te gaan, want ja, onze case was zo bijzonder eigenlijk. Ik zal het even in Jip en Janneke taal uitleggen. Wat Jan Rai zei, ze dachten eigenlijk dat hij zuurstoftekort heeft gehad. Toen werd hij 3 dagen in. Toen kreeg hij 3 dagen koeltherapie. Dus dan houden ze het lichaam op 33, nog wat graden. Dat geeft de hersenen een soort reset. En dan na 3 dagen warmen ze het lichaampje heel langzaam op. En daar kwam hij aanvankelijk goed uit. En uit de hersenscan kwam uit dat er wat vocht was in de ventrikels. Dat zijn de ruimtes in je hersenen. En er was een bloedpropje. Nou, dat bloedpropje moest in de gaten worden gehouden. Na die NICU kwamen we op de MC de medium care terecht. En dat medium care vond ik eigenlijk al met meer ballonnen en geboortevreugde en bijna de weg naar huis. Dus ik dacht van nou, nog even en dan zijn we er bijna, thuis. Maar toen begon eigenlijk de ellende, want toen werd hij pas echt ziek. Want ja, best wel belangrijk en ook om te weten dat Chavi kreeg toen een candida sepsis, een bloedvergiftiging is dat. En dat kwam dus door het infuus die eigenlijk alle baby's krijgen in de navel. En Candida zweeft door de hele ruimte en is gek op plastic. Dus die Candida, ja, bad luck gewoon, kwam op in die lijn van die navel terecht. En zo kwam die Candida in de bloedbaan terecht. Nou, en...
Ja, en Candida is veel voorkomend verschijnsel, maar meestal is het alleen in de mond of...
Ja.
Of in ieder geval op het lichaam en eigenlijk zelden in het bloed.
Precies. Precies. Dus net als spru. Kindjes krijgen ook spru in de mond. En dat is eigenlijk ook die candida. En wat ik zei, 2 november gingen we naar huis. En aanvankelijk was dus die candida uitbehandeld. Maar dat bleek dus toch niet het geval te zijn. Want ik kwam dus thuis met een huilbaby. Gelukkig had ik heel veel yoga gedaan. Dus ik kon heel goed mijn kalmte bewaren. Maar ik dacht, jeetje, is dit dan nu een huilbaby? We hebben 2 maanden thuis gezeten. En hij gaf veel over. En
enorme koortspieken. En dan was het weer weg. En dan gingen we weer naar de... huisartsenpost midden in de nacht. En dan stonden we weer in het ziekenhuis. Bloedtesten. Niks gevonden. weer terug, weer overgeven, et cetera, et cetera. Ja. Nou, dat was eigenlijk een hel. En nog meer voor hem, want we dachten echt dat hij het ja, niet naar zijn zin had. En,
maar je dacht echt, hij heeft de verkeerde ouders uitgekozen.
Ja, hij wil hier helemaal niet zijn. Hij heeft
nee.
Geen idee wat de bedoeling is. Maar...
Nee. En zeg maar, na 3 maanden krijgt elk kindje een MRI-scan als controle. Alle kindjes die een moeilijke start hebben gehad of prematuur geboren zijn, die krijgen dan na 3 maanden weer een oproep. En nou, dat was dus in ons geval in januari. En toen begon eigenlijk pas echt de hel. Want toen bleek dus dat hij ondertussen door die candida een waterhoofd aan het ontwikkelen was. En dus hij moest meteen geopereerd worden. Hij kreeg een rikkum in zijn hoofd geplaatst. En een rikkum is zeg maar een soort...
Ja, een soort ventieltje.
Ja, een ventieltje.
Een aftapventiel. En dan moet dan een paar keer per dag of 1 keer per dag moet daar hersenvocht uitgehaald worden om te kijken van ja, wat voor balans er moet komen, hoe vaak dat moet, hoe erg het is, de verstopping.
Ja, want die verstopping kwam dus door die candida. Want die candida was niet alleen in die bloedbaan, maar ook in het hersenvocht terechtgekomen. Nou, en toen hebben we 3 weken lang moeten puncteren. Of nou ja, dat hebben we gelukkig samen met de verpleegkundige kunnen doen. Want eigenlijk is dat alleen een klusje voor de verpleegkundige. Maar Chavi, ja, die liet eigenlijk niks toe. Maar die was wel rustig als wij erbij waren en als wij muziek draaiden. En ja, zonder ons waren ze 2 uur bezig zonder resultaat. Met 3 verpleegkundigen. Met ons duurde het nou ja, max 3 kwartier met 1 verpleegkundige. En 2 ouders. En een rustig kind. Dat was eigenlijk het belangrijkste. En na 3 weken puncteren, 1 of 2 keer per dag. Toen was eindelijk het goede nieuws dat de candida uit het hersenvocht kwam. Was gekomen. Dus het hersenvocht was schoon. En dan komt het volgende verhaal dat er een drain geplaatst wordt. Een VP-drain. VPD. En ja, en dat is altijd spannend omdat het dan lichaamsvreemd materiaal is. Dan is er ook weer kans op infectie. En nou, lang verhaal kort.
Nou, de eerste die ging vrij snel stuk eigenlijk, binnen een week. Toen vertoonde die weer dezelfde symptomen als eerst. En, ja, er werd aan getwijfeld of dat het wel was.
Weer spugen en zo.
En we zeiden, nee, dat is echt zo. Dat is bijna hetzelfde. En maak gewoon nog een... Maar nog even een scan.
Ja, een echo.
Een echo. Te kijken hoe groot de ventrikels zijn. Nou, veel 5 en 6 werd dat gedaan. Toen was de conclusie inderdaad, er is iets mis.
Ja, dus
weer een operatie.
Tip voor de ouders.
Ja, blijf als ouder gewoon altijd vragen, in contact met de artsen en... En als jij het gevoel hebt dat het niet goed is, dan moet je dat echt aangeven.
Ja.
En echt om roepen, want ja, het is dat blijft lastig. Je blijft wel te maken hebben met mensen die lang gestudeerd hebben, die alles weten en ja, soms ook het gevoel hebben dat zij het altijd bij het rechte... Rechtig de eind hebben en dus niet zo snel van hun stuk te brengen zijn. Maar ja, als ouder luister je veel meer naar je gevoel. En dan ja, moet je ook niet bij het eerste de beste gevoel in paniek raken. Maar als je denkt van nee, dit klopt niet, dan moet je dat wel echt aangeven. Want ze zijn er ook om jou gerust te stellen. En een echo is voor sommige artsen nog geen... 3 seconden werk. En dan weten ze al precies hoe het zit. Dus vraag daar gewoon om. Dat maakt jouw verblijf in het ziekenhuis maakt dat ook een stuk aangenamer.
Ja, want dat is wel echt belangrijk. Want mensen zeiden altijd van ja, als je ouder bent, vertrouw op je gevoel. Jouw oudergevoel, dat ligt niet. Nou, ja, ik had er altijd wel een beetje mijn twijfels over. Maar het is echt waar. Als het kind geboren wordt, is er ook een nieuw lijntje met je intuïtie, met je kind. Dat is er gewoon. En daar moet je echt op vertrouwen. Dus neem geen blad voor de mond. Echt vertrouwen op je gut feeling. Dat ligt echt niet gewoon. Dat is zo belangrijk. Ja, je zit me echt aan te kijken. Maar het is echt zo belangrijk. Want nooit, nooit word je geacht om op je gevoel te vertrouwen in het dagelijks leven. Of zo, of met je werk of zo. Weet je wel, je moet toch gewoon lekker werken. Je hoofd gebruiken en je gevoel houden dat lekker thuis. Maar ja, als je in dat ziekenhuiswereldje bent en je voelt dat het niet klopt, ja.
Precies, dan moet je tegenwicht geven.
Je moet je daar echt op leren vertrouwen. We hadden dus die VPD, dat dreintje in zijn hoofd. Toen ging het mis. Nou, even voor de beeldvorming weer. We waren dus in januari weer opgenomen met het RICM. En daarna kregen we dus die drein 3 weken later. En we zouden naar huis gaan eind maart. Toen waren we denk ik 2 of 3 drains verder. Ik weet het ook niet meer. Maar we zijn wel thuis geweest, maar dat ging dan steeds mis. Uiteindelijk hebben we weer echt een vreselijk lange opname gehad. En toen, na die 5 maanden, of na maart, op de NICU, ja, toen moesten we naar de kinderafdeling. Dat was best wel een stap, vond ik. Want op de NICU kenden we iedereen en wisten we hoe alles werkt. En op een andere afdeling werkt alles weer anders. En moet je weer de mensen leren kennen. En dat vond ik best een overgang. En bij uiteindelijk, ben na die laatste infectie, ja, toen zijn wij 19 juni naar huis gegaan. Dus dat was de eigenlijke kraamweek. Toen was het echt goed. Maar ja, goed. Ja, dan leer je eigenlijk, moet je dan pas vertrouwen op dat het echt goed is. Ik heb heel wat vragen overgeslagen. Ik ben geen interviewer. Dat merk ik al.
Nee, want het wordt natuurlijk nu al heel erg ons eigen verhaal. Het gaat ook een beetje, het is ook bedoeld natuurlijk voor ouders die nu met hun kind op de NICU zijn.
Ja, en misschien overkomt jou ook wel eens dit of zo. Ja, ik hoop het echt niet voor je. Want dit is echt een case die nauwelijks voorkomt. Gelukkig.
Er zijn ook wel andere zaken waardoor je lang op de NICU of in het ziekenhuis verblijft met je kind. Ja, wat zijn de dingen waar je je op moet voorbereiden? Ja, alles duurt lang. Je bent in het ziekenhuis 24 uur per dag en je moet overal op wachten.
Ja.
Komen dagelijks komen de testjes, dan weer bloedtesten, gehoortest, ogentesten. Alles wordt aangekondigd, maar ja. Dan denk je dat het over een half uur is, maar een half uur is vaak al 1,5 of 2 uur. Je merkt echt, en zeker voor de mensen die nu in het ziekenhuis liggen natuurlijk. Je merkt echt dat er een tekort is aan mensen in de zorg. Want je moet gewoon lang wachten als er iets tussendoor komt. Wat voorrang heeft, ja, dan gebeurt dat. En dan kan het zomaar zijn dat je weer 1,5 uur moet wachten, terwijl het 10 minuten geleden nog over 10 minuten zou gebeuren. Dat kan heel frustrerend zijn. En dat snap ik ook. En daar raak je wel eens door geïrriteerd. Zulke dingen, daar kun je je aan ergeren. Maar besef dan wel dat ze dat niet doen om jou te pesten. Ze doen dat omdat iemand anders op dat moment meer hulp nodig heeft of iets noodzakelijker is. En dat ze dat ook zullen doen voor jouw kind als dat echt noodzakelijk is. Dus dat blijf daar dan gewoon rustig bij. Weet je? We dachten zelf altijd, nou, als ze hier niet hardhollend naartoe komen, dan is er niks aan de hand. Dan
en
is
dat
het niet
is
erg.
Echt zo, ja.
En als ze wel komen rennen, dan is er iets. Dus dan,
stront aan de knieën.
Ja, precies. Dan pas hoef je je zorgen te maken. Ja. En verder, als ze niet komen, dan heeft ze geen prioriteit en hoef je je niet echt druk te maken.
Nee.
Weet je, die mensen daar die werken echt heel hard. Hebben het heel druk. We hebben artsen zien weggaan na een 12 uur dienst en 2 uur later weer terugkomen. Omdat er dan toch weer een keizersnee nodig was of iets. Ja, dus dat is wel heel, heel bijzonder om dat te zien.
Ja, het zijn echt helden.
Ja, ja. En nu werken ze nog in deze tijd nog een keer.
Drie keer zo hard.
Ja. En het mooie is dat zij helemaal niks van jou verwachten.
Ja. Dus jij hoeft alleen maar een podcast te luisteren.
Ja. Je hoeft echt. Ze zorgen voor je en ze verwachten niks terug van jou.
Nee.
Terwijl in je dagelijks leven. Weet je. Alles wat je doet. Is omdat dan misschien iemand iets voor jou terug doet. Tenminste, zo heb ik dat natuurlijk altijd ervaren. In het werk wat ik doe. En ja, eigenlijk ook in het werk wat jij doet. Het is allemaal iets doen met in het achterhoofd. Misschien heb ik er wat aan.
Ja.
En dat is hier dus echt niet. Die mensen die zijn elke dag zijn ze met je bezig. Of in ieder geval met je kindje bezig.
Eventjes nog die 7 vragen. Dan maar even kort, want we hebben ook al best wel veel beantwoord along the way. Hoe we op de NICU terecht zijn gekomen, dat is nu wel duidelijk, denk ik. Vond je het lastig om contact te maken met je kind terwijl hij aan al die slangetjes en...
Nee, dat lijkt lastig, maar je weet sowieso niet hoe het is om vader te zijn. Maar ja, je voelt gelijk, als het dan zo losloopt dat je er dan moet zijn, zeg maar. Daar ben je dan vader voor geworden en daar ben je dan een wat meer een oudere vader met wat meer levenservaring. Dan weet je gewoon dat je nu moet je er zijn. En niet alleen voor je kindje, ook voor... Voor je vrouw of vriendin.
En is er leven na het ziekenhuisleven? En hoe ziet dat eruit?
Nee, er is geen leven meer. Nee, ja, dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe je kind eruit komt. En ik denk dat... We hebben heel veel kinderen gezien waar het gewoon heel goed mee gaat. En hebben met name de te vroeg geboren kindjes die dan supersterk eruit komen. Waar dan vrij weinig mee aan de hand is op de gebruikelijke controles. Nou, ja, dan kun je gewoon volop verder gaan. Voor moeders is het een soort verlengde kraamtijd. Voor vaders is het meer dat je met je neus op de feiten gedrukt wordt. Dat je echt dat je vader bent. Dat je er gewoon moet zijn. Dus ik denk voor al die heel hardwerkende vaders die 5-6 dagen in de week weg zijn overdag. Ik denk ga eens kijken. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ga toch eens kijken met je werkgever of je niet wat... minder kan werken. En nu is het natuurlijk een hele fijne tijd, denk ik, voor vaders. Met het alle thuiswerken en verplicht thuis zitten.
Mm-hmm.
Zo geniet daar ook van.
Ja, want deze tijd komt eigenlijk nooit meer terug, eigenlijk.
Nee.
Ja. Ik vond wel, zeg maar, na het ziekenhuisleven, het ligt natuurlijk aan wat je kindje heeft. Chavi heeft een ontwikkelingsachterstand. En ja, hij heeft dan onlangs een test moeten doen, wat elk kindje moet doen, die twee woord, een Bailey-test. Nou, we hebben de eerste helft van die test gedaan, de tweede helft moet nog komen. Maar ja, zelf ben ik wel een beetje huiverig voor het antwoord wat er dan weer uitkomt. Ik weet wel dat hij achterloopt, maar heeft het dan consequenties voor de rest van zijn leven? En eigenlijk is dat nog een vraag die ontstaan is na zijn eerste ziekenhuisopname. Weet je, van ja, en wat voor consequenties heeft het voor de rest van zijn leven? Nou, daar heb ik eigenlijk nog steeds geen antwoord op. En aan de andere kant denk ik van ja, zoals hij zich nu ontwikkelt, ik zie nog steeds ontwikkeling. En ik zie wat voor een leuk joch het is. En dat hij blij is, gezond. En na al die ellende ben ik daar wel het meeste blij mee. Ja. Maar toch de ultieme vraag van jou, hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Het antwoord daarop, dat ja, is nog steeds, vind ik persoonlijk, nog steeds wel heel spannend. Dat jij?
Ja, dat moet gewoon, het zal zich later uitwijzen. We gaan daar gewoon mee verder en we zien het wel. Ik bedoel, iedereen heeft wat. En,
ja, dat is waar. Of dat nou nu is of over
ja, de... Ik kan me daar niet druk om maken. Het is misschien voor hem straks vervelend, maar... Nee.
Hey, en je hebt gedurende dit interview genoeg tips gegeven. Maar wat is jouw tip van vader tot vader?
Ja, dat is wel een lastige, denk ik. Ja, het belangrijkste is gewoon dat je er bent. Zorg gewoon dat je tijd maakt, maar dan ook echt tijd.
Ja.
Echt tijd om vader te zijn. En, en blijf positief. Ik bedoel, natuurlijk, er zijn ook verhalen waar het minder goed afloopt. Maar ja, in de meeste gevallen loopt het allemaal goed af. En houd dat in je achterhoofd. En ook tijdens je verblijf, hoe lang dat ook duurt. Blijf gewoon positief en vier echt alles wat er te vieren is. Ja. Alle positieve dingen moet je gewoon vieren. We hebben alles gevierd. Ja. Mijn 40ste verjaardag, jouw verjaardag, moederdag.
Vaderdag.
ik weet het zo gek nog niet, maar alles wat we konden vieren, dat hebben we gevierd. En we hebben het ook geprobeerd zo groot mogelijk te vieren. Ook al kunnen vrienden, familie er natuurlijk niet allemaal bij zijn. Maar doe het dan met de mensen die daar zijn, weet je. Het is... Zeker als je er langer zit. Je leert iedereen kennen. En dat is... Maak er gewoon een mooie tijd van. Zodat je terug kunt kijken op een fijne periode. En niet op een periode die je zo snel mogelijk wil vergeten. Want dat lukt toch niet. Je kunt dat niet wegstoppen. Als je dat weg gaat stoppen, dan... krijg je er, denk ik, later alleen maar last van. Probeer er gewoon echt iets moois van te maken. Zie het als een verlengd ouderschapsverlof als vader zijnde. Blijf daarover ook in contact met je werkgever. Zorg dat je die ruimte krijgt. Praat er gewoon over met je beste vriend of met wie dan ook.
Ja, wat ik echt heel, heel erg fijn aan jou vind.
Precies, daar zwaar eenmaal.
Ja.
Dat is nu voorbij.
Nou, maar dat jij had het echt zo druk met je werk. Het was echt van 7... van 7 tot 7 weg. En ik denk dat ook wel veel vrouwen zich dan ook wel alleen voelen met de zorg van een pasgeborene. Maar dat jij daarna toch echt die knoop hebt doorgehakt van nou, dit gaat hem gewoon niet worden. En dat je echt ruimte hebt gemaakt voor ons om het echt samen te doen met mij. Maar ook echt dat jij kunt genieten van je zoon. En daar ben ik wel echt ja, heel blij mee. Oh, dan moet ik bijna huilen, denk ik. Maar nou ja, dat is. Dus dat is wel, dat is wel heel fijn dat jij dat zo hebt kunnen doen. Dus dat gun ik ook. Ja, dat gun ik ook elke jonge vader. Niet zozeer qua leeftijd, maar. Maar en ook alle ja, pasgeboren ouders. Laat ik het zo zeggen. En dan tot slot. Wat is jouw favoriete lullaby voor je kind? Met welk nummer ja, zong je veel voor Chavi? Of want de beste luisteraar?
Ik liet het meer door jou zingen.
Maar... ja, maar je hebt vast ook wel een nummer als je dat hoort van... Oh ja, dat was toen of daar heb je...
Ja, dat zijn een paar nummers. Wonderful Baby onder andere. Hoe heet dat andere nummer? Van Vincent.
Ja, Vincent.
Goh, Vincent heet
Vincent,
dat, hè?
Ja.
Dat, natuurlijk. Seven Sound.
Oh ja, Seven Sound. En Kleine Jongen.
Kleine Jongen natuurlijk, ja.
Oh, Kleine Jongen.
Kleine Jongen. Ja, dat zijn wel een paar... paar nummers. Ja, en dan wil gewoon klassieke muziek. Hij heeft zelf heel veel naar Mozart geluisterd, maar daar moet hij nou niet zo heel veel van hebben.
Nee.
Het is nou Beethoven.
De wat vijfde.
De vijfde symfonie van Beethoven, het eerste deel.
Nou, beste luisteraars, er zijn genoeg tips voor nu. Ja. En het leuke is dat we dan een speciale afspeellijst op Spotify aanmaken. De Binding met je baby afspeellijst. En nou ja, daar kun je dan de nummers op horen die, ja, die voor ons ja, de gevoelige snaar raakten. Tijdens ja. Deze eerste hele periode.
Ja, maak er voor jezelf ook een lijstje aan... met nummers die je mooi vindt en fijn vindt. En draai voor iedereen die nu nog zwanger is eigenlijk. Draai dat gewoon. En zing mee. Hè, dat maakt al het contact met je kindje. En die, nou, linksom of rechtsom. Hij herkent die muziek echt. Hij werd echt rustig. Van al die muziek die we al afspeelden. Als je die weer hoorde, daar werd hij echt rustig van.
Ja. Ja, en Halleluja van Lisa Lois. Die was ook wel echt...
Ja.
Daar werd hij echt heel rustig van. Ja. Maar goed. Nou, mag ik jou heel erg bedanken voor dit diepte-interview.
Ja, ik hoop dat jullie er wat... aan gehad hebben. Het is wel misschien een beetje een warg verhaal geworden. Het is een lang verhaal. Ja, mocht je daar toch nog vragen over hebben of behoefte hebben om dingen te delen, ook als vader, dan schroom niet.
Ja, in de show notes kun je mijn e-mailadres vinden. En ja, daar... daar kun je ons op bereiken. En nou, ik zal nog even zeggen. Mijn e-mailadres is mjkeij@gmail.com. En anders moet je even kijken op mathildemusic.nl. Daar vind je ook genoeg informatie over ja, binding met je baby. Maar ook over de zanglessen en nou, contactinformatie. Oh, ik hoor iemand boven huilen. Volgens mij hebben we dit precies goed getimed. Ja,
hij had net lekker zijn middagdutje gedaan. Dus voor iedereen die luistert, voor alles, iedereen die nog moet bevallen, heel veel succes. Voor iedereen die bevallen is, inmiddels gefeliciteerd.
Ja, gefeliciteerd.
Hè? Maak er iets moois van. Geniet van de tijd, hoe lastig het soms ook is. Maar geniet echt van de tijd. En,
oh ja, en alle verpleegkundigen die ons geholpen hebben en die nu luisteren. Ook nog steeds onwijs bedankt. Echt, nou, ik krijg nog steeds een brok in mijn keel als ik aan jullie denk. En ik zie nu al die verpleegkundigen op televisie zo ontzettend hard werken. Dan, ja, jullie zijn echt helden. En ja, dank jullie wel.
Precies. Nou, dank jullie wel.
Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En nou, hopelijk tot de volgende keer dan maar weer. Fijne dag. Doeg.
Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? Dan moet je zeker blijven luisteren. Deze podcast is bedoeld om deze periode in jullie leven ietsjes aangenamer te maken. Met deze podcast wil ik graag meer bekendheid geven aan het fenomeen de NICU en het proces waar ouders en kinderen mee te maken krijgen. En ook om meer bewustzijn te creëren waarin het zo belangrijk is om contact te maken met je kindje tijdens deze prenatale fase. Welkom bij de podcastserie Binding met je baby, aflevering 2, Mijn binding met je baby. Dit is de plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaringen delen en tips uitwisselen.